Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gebed uit Psalm 87 zingen wij het tweede en het vierde vers. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Ik zie Rahab, ik zie Babel tot uw eer, bij hen geteld die mijn grootheid zingen. We noemden nu Psalm 87 en daarvan het tweede en het vierde vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis en daarvan het 48ste hoofdstuk. Wij herzeggen nu Genesis 48, maar vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4 van de verwerping der dwalingen en daarvan de eerste drie paragrafen. Waarna wij zingen uit Psalm 146, vers 3. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft en wat er verder volgt.
De rechtzinnige leer verklaard zijnde, verwerpt de synode de dwalingen dergenen die leren dat men eigenlijk niet zeggen kan dat de erfzonde in zichzelf genoegzaam is om het ganse menselijk geslacht te verdoemen of om tijdelijke en eeuwige straffen te verdienen. Want deze wedersprekende apostel die daar zegt, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En alzo is de dood tot alle mensen doorgegaan in welke allen gezondigd hebben. En de schuld is uit één misdaad tot verdoemenis. En de bezoldiging der zonde is de dood. Die leren dat de geestelijke gaven of de goede hoedanigheden en deugden, als daar zijn goedheid, heiligheid, rechtvaardigheid, in de wil des mensen toen hij eerst geschapen werd, niet konden zijn. En dat zij dienvolgens in de val daarvan niet hebben kunnen gescheiden worden. Want zulks strijdt tegen de beschrijving van het evenbeeld Gods, welke de apostel stelt in Efeze 4, vers 24. Alwaar hij getuigt dat het bestaat in rechtvaardigheid en heiligheid, welke beide ongetwijfeld in de wil hun plaats hebben. Die leren dat in de geestelijke dood de geestelijke gaven niet van des mensen wil zijn gescheiden, nademaal de wil in zichzelf nooit is verdorven geweest, maar alleenlijk door de duisternis des verstands en de ongeregeldheid der geneigdheden verhinderd. En dat deze verhinderingen weggenomen zijnde, als dan de wil zijn vrije aangeboren kracht zou in het werk kunnen stellen, dat is, allerlei goed, het welk hem voorkomt, uit zichzelf zou kunnen willen en verkiezen, of niet willen en niet verkiezen. Dit is een nieuwigheid en dwaling en strekt daartoe dat zij de krachten van de vrije wil verheft tegen de uitspraak van de profeet. Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het. En van de apostel, onder de welke kinderen der ongehoorzaamheid ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. Genesis 48. Het geschiedde nu na deze dingen dat men Jozef zeide, zie uw vader is krank. Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Ephraim. En men boodschapte Jacob en men zeide, zie uw zoon Jozef komt tot u. Zo versterkte zich Israël en zat op het bed. Daarna zeide Jacob tot Jozef, God, de Almachtige, is mij verschenen te Luz in het land Kanaan en hij heeft mij gezegend. En hij heeft tot mij gezegd, zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. En ik zal uw zaad na u dat land tot een eeuwige bezitting geven. Nu dan uw twee zonen, die u in Egypte land geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Efraïm en Manasse zullen mijne zijn, als Ruben en Simeon. Maar uw geslacht dat gij na hen zult gewinnen, zullen uwe zijn. Zij zullen naar hun broederen naam genoemd worden in hun erfdeel. Toen ik nu van Paddan kwam, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Kanaan op de weg. Als het nog een kleine streek lands was om tot Efrat te komen. En ik begroef haar al daar aan de weg van Efrat, de welke is Bethlehem. En Israël zag de zonen van Jozef en zeide, wiens zijn deze? En Jozef zeide tot zijn vader, ze zijn mijn zonen, die mij God hier gegeven heeft. En hij zeide, breng hen toch tot mij, dat ik hen zegene. Doch Israëls ogen waren zwaar van ouderdom. Hij kon niet zien. En hij deed hen naderen tot zich. Toen kuste hij hen en omhelsde hen. En Israël zeide tot Jozef, ik had niet gemeend uw aangezicht te zien. Maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. Toen deed hen Jozef uitgaan van zijn knieën. En hij boog zich voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef nam die beiden, Efraïm met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand. En Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand. En hij deed hen naderen tot hem. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde ze op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de minste was. En zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij bestuurde zijn handen verstandelijk. Want Manasse was de eerstgeborene. En hij zegende Jozef en zeide, de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben. Die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag. Die engel die mij verlost heeft van alle kwaad. Zegene deze jongens en dat in hen mijn naam genoemd worden. En de naam mijner vaderen, Abraham en Isaac. En dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden des lands. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, zo was het kwaad in zijn ogen. En hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Efraïm op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zeide tot zijn vader, niet alzo, mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volken worden. Alzo zegende hij hen te dien dagen, zeggende, in u zal Israël zegenen, zeggende, God zette u als Efraïm en als Manasse. En hij zette Efraïm voor Manasse. Daarna zeide Israël tot Jozef, zie, ik sterf. Maar God zal met u lieden wezen, en hij zal u wederbrengen in het land uw vaderen. En ik heb u een stuk land gegeven boven uw broederen, hetwelk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze avond zijn de u voorgelezen versen Genesis 48, waarvan we nu alleen de versen 14 tot en met 16 aan u voorlezen. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde ze op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij bestuurde zijn handen verstandiglijk, want Manasse was de eerstgeborene. En hij zegende Jozef en zeide: de God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft, van dat ik was tot op deze dag, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongens, en dat hen in mijn naam genoemd worden, en de naam mijner vaderen Abraham en Isaac, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden des lands. De gemeente, schrijven wij als thema onder dit hoofdstuk: de zonen van Jozef gezegend. De zonen van Jozef gezegend. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats op de adoptie, waarna. In de tweede plaats op het geloof, waarin. En in de derde plaats op het onderscheid, waarmee. De zonen van Jozef gezegend, in de eerste plaats de adoptie voorafgaand. De zegening heeft plaatsgevonden na die adoptie, zullen wij zien. Onze tweede gedachte, het geloof waarin. Het verloopt heel anders dan wij ons voorgesteld hadden en dan Jozef zich voorgesteld had. Maar wat Jacob hier doet, dat was door het geloof. En onze derde gedachte, het onderscheid waarmee in het gesprek wat daarna volgt met Jozef, dan blijkt waarom Jacob dit onderscheid heeft moeten maken en ook waarom dat waar geworden is. Gemeente, de laatste keer stonden wij stil bij het vorige hoofdstuk en we hebben gezien dat Jozef aan zijn vader heeft moeten zweren dat hij het lichaam van zijn vader niet in Egypteland zou begraven, maar dat zijn gebeente naar het land Kanaan zou worden gebracht, het beloofde land, en dat daar zijn stof zou rusten. En dat heeft Jozef ook inderdaad gezworen. Jacob heeft voortdurend gesproken over zijn sterven. Verschillende keren is dat al langsgekomen, bijvoorbeeld toen hij voor het eerst Farao ontmoette. Jacob was vaak met zijn einde bezig. En mag ik vragen, gemeente, bent u dat ook? Zijn wij dat ook? Het blijkt, als de dood komt, dan is Jacob voorbereid. Het overvalt hem niet. En ik hoop dat als het voor ons zover is, en dat kan zijn in ons jonge leven, dat kan zijn als we ouder geworden zijn, maar ik hoop, gemeente, als dat ogenblik komt, dat het ons niet zal overvallen, maar dat we net als Jacob voorbereid mogen zijn. Jacob wordt ernstig ziek. Inmiddels heeft hij de leeftijd bereikt van 147 jaar. 17 jaar woont hij inmiddels in Egypteland. Zijn wel goede jaren geweest. Wat heeft de Heere het wel gemaakt? En het geschiedde nu na deze dingen dat men Jozef zeide: zie, uw vader is krank. Jozef krijgt de boodschap dat zijn vader ernstig ziek is. En dan neemt hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Efraïm. Manasse, de oudste. Hij zal ongeveer 20 jaar oud geweest zijn op dit moment. Zijn naam betekent vergeten. God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en mijn vaders huis. En Efraïm, de jongste. Zijn naam betekent wassen, want God heeft mij doen wassen in het land mijn verdrukkingen. En dan neemt hij twee jonge mannen mee naar het sterfbed van hun opa. Gemeente, laten we daar onze kinderen maar niet vandaan houden. Van een ziekbed of van een sterfbed. Wij zijn zo geneigd om dat te doen. Er valt ook niet mee, jonge mensen, als je in je jonge leven al bij een ziekbed of bij een sterfbed komt te staan. Maar voor deze beide jonge mannen is dat voor hun hele verdere leven onvergetelijk geweest. En het is ook tot een rijke zegen geweest, omdat de Heere vanaf dat ziekbed in hun jonge leven een boodschap heeft nagelaten waar ze goed mee mochten zijn. Zo komen ze aan, Jacob is inmiddels op de hoogte gebracht dat Jozef onderweg is met zijn beide zonen. En dan staat er, zo versterkte zich Israël op zijn bed. Uit Hebreeën 11 kunnen we lezen dat hij gesteund heeft op het opperste van zijn staf. Hij had niet meer de kracht om recht overeind te zitten. Maar hij bereidt zich wel voor op deze ontmoeting. Hij zoekt een gepaste en een eerbiedige houding. En straks zullen we begrijpen waarom. Omdat de Heere zijn hart vervult met woorden der profetie, die hij niet zomaar liggende vanaf zijn bed, maar zittende in een eerbiedige houding aan zijn nageslacht meegeeft. Daarna zeide Jacob tot Jozef: God de Almachtige is mij verschenen. Gemeente, er is veel wat niet meer werkt, zou je kunnen zeggen, bij de oude Jacob. Hij is ernstig ziek. Met zijn gezondheid gaat het niet goed. Maar je zou zeggen, zijn geheugen is nog heel erg goed. Althans, als het gaat over die dingen die de Heere in zijn leven heeft gedaan, die komen juist op dit ogenblik terug. We krijgen een hele korte terugblik in het leven van Jacob. Hij zegt, God de Almachtige is mij verschenen te Luz. En Luz, dat is de plaats die later door Jacob Bethel is genoemd. En dan begrijpt u wel waar Jacob hierover spreekt. Hij spreekt hier over de ontmoeting die hij had met de Heere in Bethel. Waar de hemel openging en waar hij die ladder Gods heeft zien nederdalen vanuit de hemel tot aan zijn voeten. God de Almachtige, El Shaddai, die naam gebruikt hij van de Heere. En wat is die naam werkelijkheid geworden in zijn leven? God de Almachtige is verschenen en hij heeft tot mij gezegd. Jacob gaat zijn kleinzonen zegenen en dan wordt hij teruggebracht in de herinnering naar het moment waarop de Heere hem gezegend heeft. Dat was in Bethel. Wat heeft hij voor die zegen gestreden? Hij heeft op allerlei manieren geprobeerd, tientallen jaren, om die zegen te krijgen. Hij heeft geprobeerd om die zegen te kopen. Hij heeft geprobeerd om die zegen door list en bedrog te krijgen. Het is hem nooit gelukt. Hij kreeg die zegen van El Shaddai toen hij uitgewerkt was. En toen hij daar als een arme vluchteling lag in Luz onder een gesloten hemel. Toen heeft de Heere hem een belofte gegeven. En toen hij 20 jaar later opnieuw kwam in Bethel, toen heeft de Heere die belofte vernieuwd. En toen heeft die Heere die belofte verdiept. En dat komt nu allemaal terug als hij daar zijn nageslacht ziet staan. De Heere had het beloofd. De Heere heeft gezegd, zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. En ik zal uw zaad na u, dat land, tot een eeuwige bezitting geven. Nageslacht heeft Jacob gekregen. En die landsbelofte, die zal de Heere nog gaan vervullen. Weet u, wij zien hier de voortgang, gemeente, van Gods belofte. De God van Bethel leeft nog en zal ervoor zorgen dat dit woord waargemaakt wordt. Deze woorden, als u dat terugzoekt, doen ook heel veel terugdenken aan de zegen die tot Abraham gesproken was. De zegen die tot Isaac gesproken was en die Isaac aan Jacob meegegeven heeft toen hij moest vluchten voor zijn leven. En we zien, gemeente, de trouw van God door de geslachten heen, met alles, alle verschrikkelijke dingen die er gebeurd zijn, met alle zonde en ongehoorzaamheid, dat de Heere de getrouwe blijft in het vervullen van zijn belofte. Daar mag Jacob hiervan getuigen. Maar ja, jongens en meisjes, hoe moet dat nou met Jozef? Want Jozef was inmiddels een Egyptenaar geworden. Jozef was met een heidense vrouw getrouwd. De vrouw van Jozef was eigenlijk een nakomeling van Gam. Kon Jozef nu wel zijn plaats behouden als stamhoofd? Was er voor hem straks in het land Kanaan ook wel een erfdeel? Dat zijn dingen, daar heeft Jacob over getopt. Hij is bezig geweest met zijn nageslacht en daar heeft de Heere een opening in gegeven. Luister maar, hij zegt nu dan, uw twee zonen die in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijn. Efraïm en Manasse zullen mijne zijn, als Ruben en Simeon. Dat is toch verbazend, jongens en meisjes, want dit zijn toch geen kinderen van Jacob. Het zijn kinderen van Jozef, het zijn kleinkinderen van Jacob. Zij zullen toch niet zo'n plaats krijgen als stamhoofd, alsof ze een kind van Jacob zijn. Jawel. Jawel, dat mag Jacob zeggen. Hij zegt, ze zijn mijn. Ik zal ze zien als mijn eigen zonen, net als Ruben en Simeon. Alsof ze ook in het rijtje staan. Ze zullen dezelfde zegeningen krijgen. Ze zullen ook een erfdeel krijgen in het land Kanaan. Ze zullen ook stamhoofden zijn. Hier is sprake, zou je kunnen zeggen, van een oud-testamentische adoptie. En daar is wel heel veel geloof voor nodig geweest van Jacob om dat te zeggen. Want gemeente, deze twee jongens waren eigenlijk Egyptenaren. Ze hadden een heidense moeder getrouwd, waar Jozef mee getrouwd was. Wat zouden van die jongens terechtkomen? Ze waren helemaal opgevoed en helemaal doordrenkt van die Egyptische wereld. Maar Jacob heeft door het geloof mogen zien, ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Deze twee zonen zijn mijn. Hij vergelijkt ze met zijn eigen kinderen, Ruben en Simeon. En hij geeft ze allebei een plaats. Maar hoe kan dat dan? Hoe moet het dan straks met die erfenis? Wel, hij schuift, en dat is diep ingrijpend, hij schuift Ruben aan de kant. Er zijn twee zonen van Jozef. Die ene zoon die komt in de plaats van Jozef. En die andere die komt in de plaats van Ruben. En waarom Ruben niet meer? Waarom zal Ruben geen erfdeel krijgen? Wel, omdat Ruben zijn erfdeel heeft verzondigd. Omdat hij zijn vaders bed beklommen heeft. Hij is de plaats van erfgenaam niet meer waardig. En zo blijven het er 12. De zegen van Jozef gaat door in zijn ene zoon. Ja, hij mag eigenlijk een dubbel deel krijgen, twee zonen. Eigenlijk was het dubbele deel, dat was voor Ruben. De oudste zoon die kreeg altijd een dubbel deel van de erfenis. En nu telt Ruben op dit moment niet mee, maar krijgt Jozef in zijn twee zonen het dubbele deel. Het deel van de eerstgeborene. Niet dat hij het eerstgeboorterecht krijgt, want wonderlijk genoeg gaat dat straks op het sterfbed van Jacob naar Juda. Maar we zien wel dat het werk Gods en de zegeningen op deze wijze in het geslacht van Jozef een plaats mogen krijgen. Alleen zegt Jacob, de kinderen die nu nog geboren zullen worden, als u nu nog kinderen zult krijgen, Jozef, ik weet niet of Jozef nog kinderen gekregen heeft, maar dan zullen ze erven in hun broederen. Ze zullen niet een aparte plaats krijgen, niet een aparte erfenis. Nee, dan is deze erfenis is in hun broederen ook hun deel, geen apart stamgebied. Dus wat gebeurt er bij Jacob, gemeente, als hij deze beide kinderen gaat adopteren? Zijn eigen zegeningen komen terug. En het tweede wat terugkomt, dat is zijn verdriet. Dan in zijn gedachten, dat heeft hij nooit helemaal kunnen verwerken. Maar in zijn gedachten is hij weer daar in die streek Lans, in de buurt van Efraat, waar zijn vrouw in barensnood verkeerde, Rachel, en het hart had in haar baren en zij gestorven is. Toen ik nu van Paddan kwam, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Kanaan op de weg, als het nog een kleine streek land was om tot Efraat te komen. En ik begroef haar al daar aan de weg van Efraat, de welke is Bethlehem. Daar leek het voor Jacob op te houden. Daar stierf zijn liefste vrouw. Daar wist hij niet meer hoe het verder moest. Wat is het een moeilijke weg geweest. En nu mag hij op zijn sterfbed zien, gemeente, dat ondanks al die raadselachtige wegen, de Heere toch zijn doel bereikt. En dat de zegen van grootvader Abraham en van vader Isaac in de lijn van de geslachten, ook door Rachel heen, uit deze twee kinderen met een heidense moeder, toch zijn beslag zal krijgen. En wat zien we hier het woord aan opa Abraham gedaan, ook in vervulling gegaan. We hebben ervan gezongen uit Psalm 87, dat die zegen nou niet alleen beperkt zal blijven tot Israël, maar dat al de geslachten des aardrijks in die zegen zullen delen. Hier al in beginsel en straks nog veel meer. Onze eerste gedachte, de adoptie, voorafgaande. We gaan naar onze tweede gedachte, het geloof waarin. En Israël zag de zonen van Jozef en zeide, wie zijn deze? Opmerkelijk, er wordt gesproken over een zieke Jacob. En er wordt gesproken over een zegenende Israël. Let u op die naamswisseling die hier in dit hoofdstuk te lezen valt. Jacob is ziek, Jacob gaat sterven. Maar Israël, als ik het zo mag zeggen, is nog springlevend. Israël is nog heel helder. Israël mag de zegen uitspreken over het nageslacht. Wie zijn deze? Door de ouderdom kan hij het allemaal niet goed meer zien. Het is net als toen Isaac hem zegende, was Isaac ook blind. We weten hoe dat Jacob hem toen bedrogen heeft. Inmiddels is Jacob ook bijna blind. Hij zal teruggedacht hebben hoe hij zijn vader bedrogen heeft. Hij moet wel zekerheid hebben. Wie zijn deze jongens? Hij ziet wel twee gestalten, maar hij kan ze niet meer herkennen. Hij moet wel zekerheid hebben. En Jozef zeide tot zijn vader, ze zijn mijn zonen, die mij God hier gegeven heeft. En hij zeide, breng hen toch tot mij, dat ik hen zegene. Jacob gaat sterven. Maar de belofte sterft niet. En de belofte aan Abraham gedaan houdt niet op. Het mag zijn voortgang hebben. En dat mag Jacob nu gaan verkondigen. En wat moet dat voor zijn innerlijk tot een rijke troost geweest zijn. God gaat door met zijn werk in het nageslacht. Israëls ogen waren zwaar van ouderdom. Hij kon niet zien en hij deed hen naderen. En toen kuste hij hen en omhelsde hen. Het waren nu als zijn eigen kinderen. En Israël zeide tot Jozef, ik had niet gemeend uw aangezicht te zien. Maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. Als de jongens daar tussen zijn knieën staan, gemeente, dan begint hij tegen Jozef te spreken en dan zegt hij, dit had ik nooit kunnen denken. Ik had nooit kunnen denken, Jozef, dat ik u nog levend zou ontmoeten. En nu heb ik niet alleen u ontmoet, maar nu mag ik zelfs uw kinderen zien. Het is alsof Jacob wil zeggen, mijn ongeloof, Jozef, dat is zo beschamend geweest. Want de Heere had het beloofd. En ik had het alleen maar behoeven te geloven, ik heb het niet geloofd. Ik heb niet kunnen geloven dat ik u nog ooit zou terugzien. Ik heb de Heere gewantrouwd. Maar Jozef, stervende moet ik tegen u zeggen. En mag ik tegen u zeggen, God is de getrouwe. Echt waar. Die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk wat zijn hand begon. Zul je dat nooit vergeten, Jozef? Ondanks ons ongeloof blijft hij de getrouwe. Dat ontroert Jozef. Hij doet die beide jongens van tussen de knieën van Jacob weggaan, die hij zojuist omhelst heeft. En dan buigt hij zich voor zijn vader ter aarde. Met zijn hoofd op de grond. Dat is dan de tweede man in Egypte. Een vorst. Waarvoor iedereen zoveel ontzag heeft, gemeente. En deze man heeft zoveel ontzag voor zijn oude vader. Dat hij voor hem ter aarde buigt. Waarom? Wel, hij ziet de rijkdom van de zegen die zijn vader nu uit gaat spreken. En als hij straks in zijn kinderen gezegend mag worden, dan beseft Jozef dat hij dat niet waardig is. Al is hij dan onder koning in Egypte, het zijn verbeurde zegeningen. Het maakt hem klein, hij buigt zich ter aarde. Eer dat die jongens gezegend worden. En dan neemt hij hen beiden en dan zet hij Efraïm aan de linkerhand van zijn vader en Manasse aan de rechterhand van zijn vader. Waarom? Wel, dat is niet zo moeilijk, jongens en meisjes. De rechterhand, dat is vooral de hand van de gunst, de hand van de zegen. De plaats aan de rechterhand, dat is de grootste plaats. En wie krijgt de grootste plaats? Wel, dat is natuurlijk altijd, normaal gesproken, de eerstgeborene. En Manasse is de eerstgeborene, dus hij moet staan bij de rechterhand van Jacob, zodat Jacob zijn rechterhand op het hoofd van Manasse kan leggen. En de tweede zegen, de iets mindere zegen, die is natuurlijk voor de tweede zoon, die is voor Efraïm. En daarom staat Efraïm bij de linkerhand van Jacob, zodat Jacob zijn linkerhand op Efraïm kan leggen. Als Jozef nou goed geluisterd had, dan had hij kunnen horen dat zijn oude vader in het vijfde vers de naam Efraïm al voorop had gezegd. En niet spreekt van Manasse en Efraïm, maar van Efraïm en Manasse. Blijkbaar is dat Jozef niet opgevallen. En dan gebeurt er iets wat Jozef totaal niet verwacht. Want in plaats dat Jacob zijn handen rechtuit uitstrekt, kruist hij zijn armen over elkaar heen. zodat zijn rechterhand komt op het hoofd van Efraïm, niet Manasse. En zijn linkerhand komt op het hoofd van Manasse en niet Efraïm. En voordat Jozef het ook maar kan verhinderen, begint Jacob die zegeningen uit te spreken. En dan staat hier, hij bestuurde zijn handen verstandiglijk. Met andere woorden, hij was niet in de war. Het was ook geen vergissing. Hij wist echt heel goed wat hij deed bij deze handoplegging. Ja, handoplegging, dat is het. Voor de eerste keer in de Bijbel trouwens dat er gesproken wordt van een handoplegging. En dat is een gebruik wat vanaf dit ogenblik telkens terugkeert, bijvoorbeeld bij het opleggen van zegeningen, tot vandaag de dag toe. Zondag nog hebben wij onze hand opgeheven bij de bevestiging van de ambtsdragers. En jongens en meisjes, als er een huwelijk bevestigd wordt in de kerk, dan strekt de dominee zegenend zijn handen uit en legt die op de hoofden van het bruidspaar. Dat heeft te maken met Gods zegen. Het neerdalen van Gods zegen op die persoon. De handoplegging vind je bij de offeranden. Je vindt ze bij zegeningen, je vindt ze bij inhuldigingen. En zo mag Jacob dat hier doen. Hoewel Manasse de eerstgeborene was. Wat vreemd. Nou, toch komt dat meer voor in de Bijbel. Dat de Heere de volgorde omdraait. Gemeente, de Heere is vrijmachtig. De Heere is soeverein. De Heere doet het niet volgens onze volgorde vaak. Hij heeft de bevoegdheid om een andere volgorde te kiezen dan de gebruikelijke volgorde. Wij weten bijvoorbeeld dat dat gebeurd is in de tijd van Noach. Jafet was de eerstgeborene. Maar we spreken nooit, jongens en meisjes, over Jafet, Sem en Cham. Als wij het over de zonen van Jozef, van Noach hebben, dan hebben we het altijd over Sem, Cham en Jafet. Sem kreeg de grootste zegen, hoewel hij niet de eerstgeborene was, want Jafet was de eerstgeborene. Hoe was het bij Jacob zelf gegaan? De Heere had het gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Esau kreeg niet de grootste zegen, maar Jacob zou de grootste zegen krijgen. En straks bij het sterfbed van Jacob gaat het precies hetzelfde. Juda krijgt de zegen. Boven zijn drie oudere broers. De Heere schuift die zegen, zou je kunnen zeggen, vier plaatsen op. Want dan roept Jacob het uit. Juda, gij zijt het. En als het over deze dingen gaat in Romeinen 9... dan heeft de apostel Paulus het over Gods verkiezing. Dan heeft hij het over Gods vrijmacht, over zijn welbehagen. En dat zien we hier gebeuren, gemeente. Dit is Gods welbehagen. De Heere bestuurt het zo, de Heere wil het zo, de Heere doet het zo. Het zal straks uit de vruchten blijken dat Jacob zich niet heeft vergist. De Heere is vrijmachtig in wat hij doet en wat hij niet doet. En laat dat vanavond nou ook tot bemoediging mogen zijn voor mensen die denken dat het voor hen wel niet zal zijn. Voor mensen die moeten zeggen, ach, iedereen kan aan de beurt komen behalve ik. Gods verkiezend welbehagen is juist zo'n troostleer. Wie heeft de Heere uitverkoren? Degene die erop rekenen? Degene die het waard zijn? Wat zegt de apostel in de brief aan de Korintiërs? Nee, het arme en het onedele der wereld heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is. En waarom kiest de Heere zulke mensen wat niets is om hetgeen dat iets is, om hetgeen dat zichzelf iets vindt, te beschamen. De Heere verheerlijkt zijn naam juist in mensen die moeten zeggen, het is enkel tot uw eer. Het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Daarom kan het nog, gemeente. En wat is dat teleurstellend voor mensen die denken dat zij een streepje voor hebben. Wat is dat waarschuwend voor mensen die denken dat zij wel eens een keertje aan de beurt zijn. De Heere kan je zo achter aan de rij zetten. Wat zeg ik? De Heere kan je zo buiten de rij zetten. Dat dat welbehagen des Heeren voor ons tot verootmoediging zou zijn. En hij zegende Jozef. Ja, in zijn kinderen. En dan bestaat die zegen eigenlijk uit drie onderdelen. In de eerste plaats roept Jacob God aan. Dat is eigenlijk het langste gedeelte. In het tweede gedeelte spreekt hij de zegen uit. En in het derde gedeelte zegt hij wat de gevolgen van die zegen zullen zijn. We zullen het even nalopen. In de eerste plaats spreekt hij God aan. Dan zegt hij, de God voor wiens aangezicht mijns vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoerd heeft van dat ik was tot op deze dag, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad. Opmerkelijk, drie keer, vindt u dat niet opmerkelijk? De God, zegt hij, die God en de engel. En dan worden er geen meervouds werkwoordsvormen gebruikt, maar enkelvoudsvormen. En ik las vanmiddag bij een verklaarder die zegt, dat is een bewijs dat Jacob hier spreekt over de drie enige God. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En wie dan die engel is, dat zult u wel begrijpen. Die engel, dat is die man met wie hij geworsteld heeft bij Peniel. Dat is de Heere Jezus Christus. Hij spreekt hier over het werk van God drieënig in zijn leven. Hij zegt, die God voor wiens aangezicht mijn vader Abraham en Isaac gewandeld hebben. Het is de God van mijn voorgeslacht. Het is de God des verbonds. Het is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hoor je het, Manasse, Ephraim? Daar moet het vandaan komen. Die God. Hij zegt, het is in de tweede plaats die God die mij gevoed heeft. Van dat ik was tot op deze dag. Er staat eigenlijk zoiets als die God die mij als een herder heeft geleid. Jacob was herder. En dat herderlijke van God, dat herderlijke van de leiding van God, heeft hij in zijn leven zo kennelijk mogen ervaren, net als David. De God des heils wil mij ten herder wezen, ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. En dan in de derde plaats de engel. De engel die hem verloste. De engel die hem beschermde. El Shaddai, die hem geleid heeft in die bange jaren die achter liggen. Het gaat om die zegen, mijn jongens. Het gaat om de zegen van God drieënig. De zegen van uw voorgeslacht. De zegen van vader Jacob. Die zegen die bid ik u toe. De zegen bestaat eigenlijk maar uit drie woordjes. Zegenen deze jongens. Mogen deze God u zegenen. En dan is dat voor Jacob niet een misschientje, gemeente, maar het is een profetie. Hij mag dit door het geloof doen. En wat zal dan de vrucht van die zegen zijn? Twee dingen. Dat in hen mijn naam genoemd worden en de naam van mijn vader Abraham en Isaac. Hij zegt als het ware, de zegen zal daarin bestaan dat mijn naam, de naam van mijn vader, de naam van mijn grootvader, ook voortleven in deze beide jongens. Hoewel ze een heidense moeder hebben. Zij zullen ook zonen van Abraham genoemd worden. Ze zullen ook in de zegen van Abraham delen. En het tweede is dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte. Dus die belofte van het zaad, die is er ook telkens aan verbonden. Abraham is daarop gewezen. Isaac is daarop gewezen. Jacob is daarop gewezen. Dat ze talrijk zullen worden in dat beloofde land. Kortom, die beide jongensgemeenten die worden hier opgenomen in het verbondsvolk. Dat is het wat hier gebeurt. Die beide jongens krijgen de toezegging te mogen delen in de zegen van Abraham. En die staat niet op zichzelf, maar die zal ook in hun geslachten zijn voortgang hebben. Ach, dat is de rijkste zegen die iemand krijgen kan. Als je toch zo aan een sterfbed mag staan. Als een voorvader dat door het geloof mag uitspreken, die troost mag hebben. Als in de geslachten mag blijken, gemeente, dat dat verbond der genade, waar we het zondag over gehad hebben, verwezenlijkt mag worden in de lijn van de geslachten, dan heb je alles. Natuurlijk, we hopen allemaal oud te worden, maar dat is niet het belangrijkste. Jongens en meisjes, al zou je jong moeten sterven, dat gun ik je niet en dat hoop ik niet. Maar al zou je jong moeten sterven als de God van Abraham, die zijn naam aan je voorhoofd heeft laten schrijven, je God mag zijn, dan is sterven geen ramp. Het was voor Jacob geen ramp. Jacob is niet verdrietig. Jacob mag weten, en voor mij, maar ook na mij, als ik hier straks niet meer ben, dan zal de God van het verbond, die zal voortgaan en die zal zijn woord waarmaken. Het geloof waarin. We gaan naar onze derde gedachte, het onderscheid waarmee. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 80 en daarvan het eerste en het tweede vers. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroos door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid. En het tweede, die glansstraal Efraïm in de ogen, toon Benjamin uw groot vermogen, verlos Manasse tot uw eer. En wat er verder volgt, we noemden nu Psalm 80 en daarvan het eerste en het tweede vers.
Thank you.
Onze derde gedachte, het onderscheid waarmee. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, zo was het kwaad in zijn ogen. En hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Efraïm op het hoofd van Manasse te brengen. En Jozef zeide tot zijn vader, niet alzo mijn vader, want deze is de eerstgeborene, leg uw rechterhand op zijn hoofd. Jozef is bang dat het helemaal misgaat. En zijn reactie is ook best een beetje kortaf, een beetje boos. Als hij zegt, niet zo mijn vader. Denkt hij dat het een vergissing is? Mogelijk. Of is hij het met de Heere niet eens? Mogelijk. Als dat zo is, nou, dan is dit eigenlijk misschien wel de enigste onvolkomenheid van Jozef die wij in heel de Bijbel lezen. Ja, ook voor Gods kinderen, als het om hun kinderen gaat, is het nog niet altijd zo eenvoudig om te buigen onder de vrijmacht van de Heere. Dan willen we de Heere toch ook graag voorschrijven. Maar ook Jozef moet buigen onder de vrijmacht van de Heere. Ook hij is en blijft met al zijn genade ook een feilbaar mens. En gelukkig dat Jacob voet bij stuk houdt, maar zijn vader weigerde het. Hij gaat niet twijfelen, het was geen persoonlijke voorkeur van Jacob. Maar je zou kunnen zeggen, ook in dat kruisen van zijn handen. Calvijn zegt, het voert te ver om dan aan het kruis van Christus te denken. Maar misschien mogen we er wel dit in zien, dat in dat kruisen van zijn handen mogen wij misschien wel een beeld zien van het kruisigen van Jacob van zijn eigen vlees. Dat is ook voor Jacob heel erg moeilijk geweest. Dat weten we om God God te laten. Wat heeft hij de Heere ook veel voor de voeten gelopen. Wat heeft hij een voorliefde gekend. Maar hij mag nu gehoorzaam zijn. Is als het ware een zichtbare prediking. Mijn zoon, ik ben bereid om te doen wat God van mij vraagt. Ik ben bereid om mijn eigen vlees, om mijn eigen voorkeur, om mijn eigen gedachten te kruisigen. Ik heb daar ook veel tegen moeten vechten. Maar de wegen die de Heere met mij gegaan is, mogen daartoe leiden. Ik weet het, mijn zoon. Ik weet het. Ik weet dat hij de oudste is. En hij zal ook tot een volk worden. Hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. Ook Manasse zal gezegend worden. De Heere doet geen onrecht. Maar zijn jongste broeder meer. Groter. Er gebeuren hier ja, dingen, gemeente. Als dat niet door het geloof gebeurd was, had Jacob dat nooit kunnen doen. In de eerste plaats zou je kunnen zeggen, hij onterft hier Ruben van zijn eerstgeboorterecht. Dat is wat voor een vader om dat te doen. Maar de Heere heeft het hem daarmee eens gemaakt. In de tweede plaats, hij spreekt uit dat Efraïm en Manasse allebei een grondgebied zullen krijgen in Kanaan. Dat is wat, hij heeft alleen een klein stukje grond bij Sichem op dit moment. En hij is niet in Kanaan, hij is in Egypteland. En hoe komen ze ooit terug in Kanaan? En hij is, jongens en meisjes, kijk, dat is het geloof. Hij is het land in Kanaan al aan het verdelen. En hij zegt, ja, Manasse, je krijgt daar ook een stuk. Ja, Efraïm, je krijgt daar een groter stuk. Jij de grootste zegen, dat heeft de Heere mij laten zien. En zo zal het ook gaan. Het is een profetie die Jacob hier mag doen. Hij spreekt hier niet als vader, zou je kunnen zeggen, maar als profeet. Straks als Efraïm geteld wordt en Manasse wordt geteld, bij de woestijnreis, dan blijkt bij het begin dat de stam van Efraïm al 8.300 mannen groter is dan de stam van Manasse. De vruchtbaarheid is dus veel meer. Straks dan krijgt die stam van Efraïm een leidende functie. Het is heel opmerkelijk, na de scheuring van het Rijk, dan hebben we het over Efraïm en Juda. Zo spreken de profeten daarover. En dan bedoelen ze met Efraïm het tienstammenrijk. Efraïm heeft de leiding. Zo groot is die zegen, dat straks in de naam van Efraïm het hele Rijk wordt genoemd. Efraïm zal groter zijn dan Manasse. En Manasse krijgt ook een stuk grond, maar een gedeeld stuk grond. De ene helft van de stam zal wonen aan deze kant van de Jordaan, en de andere kant van de stam van Manasse zal wonen in het overjordaans. Jacob ziet het al voor zich. Het zijn profetische woorden. En zijn zaad, dat zaad van Efraïm, dat zal een volle menigte van volken worden. Een volle menigte. Dat doet denken aan de naamsverandering van Abraham. Want de Heer had tegen Abraham gezegd, uw naam zal niet meer zijn Abraham, maar uw naam zal zijn Abraham. En wat betekent dat, Abraham? Dat betekent vader van menigte der volken. Dus je ziet die zegen doorlopen, dwars door Efraïm en Manasse heen, maar nog meer bij Efraïm dan bij Manasse. Hij zal tot een volle menigte van volken worden. Alzo zegende hij hen te dien dagen, zeggende, in u zal Israël zegenen, zeggende, God zette u als Efraïm en Manasse. Deze zegen, beide worden groot gezegend. Deze zegen zal voortaan spreekwoordelijk zijn. Wij hebben elkaar bij nieuwjaar de zegen toegewenst. Nou, in Israël had men kunnen zeggen, de Heere zegene u als Efraïm en Manasse. Dat was spreekwoordelijk later. En daar werd dan mee bedoeld, een hele grote zegen. Want de Heere heeft deze beide jongens zeer gezegend. Dan wendt Israël zich tot Jozef en hij zegt, zie, ik sterf. Maar God zal met u lieden wezen en hij zal u wederbrengen naar het land uw vaderen. Israël spreekt tot Jozef. Hij gaat sterven. En het is hem goed. Stervensgenade mag hij krijgen. Het ligt vlak. Ja, het ligt al jaren vlak. Na Pniel is het vlak gevallen. Het is niet bij Bethel gebleven. Daar heeft de Heere voor het eerst zo duidelijk belovend gesproken vanaf die ladder Jacobs. Maar de genade is 20 jaar later zeer verdiept in zijn leven, toen die engel met hem worstelde. En toen hij het moest verliezen. Maar toen die heeft mogen leren dat nou in het verlies de winst lag. Toen hij heeft mogen zeggen, mijn ziel is gered geweest. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Zijn schuld was vergeven. Hij heeft een recht gekregen op het eeuwige leven. Hij heeft vaak over het sterven nagedacht. Hij hoefde nog niet te sterven. Maar nu hij wel moet sterven, ja, nu is het sterven voor hem geen ramp meer. Hij mag geloven dat zijn lichaam straks in het beloofde land zal rusten. Dat heeft Jozef hem beloofd. En hij mag geloven dat zijn ziel straks bij de Heere zal zijn. Hoe rustig kan hij het zeggen, ik sterf. Maar jongen, wees niet ongerust. Want de God van Abraham, Isaac en Jacob, die zal u wederbrengen in het land uw vaderen. En dit is niet alleen voor Jozef, dit is niet alleen voor de broers, maar dit is een profetie weer voor het nageslacht. Want het zal nog even duren eer dat ze terugtrekken naar Kanaan. En Jozef, hij zal straks als enige van deze broeders in Kanaan begraven worden. En daar schijnt Jacob op te wijzen als hij zegt: en ik heb u een stuk land gegeven boven uw broederen. Terwijl ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb. De zekerheid van de terugkeer naar Kanaan doet Jacob denken aan dat stukje grond wat hij daar heeft. En dat is Sichem. En hij zegt dat hij Sichem veroverd heeft op de Amorieten. Dat is een beetje een moeilijke zin, want wij weten dat hij dat stuk land in Sichem gekocht heeft. Van de zonen van Hemor. We weten niet dat hij daarvoor gestreden heeft tegen de Amorieten. Mogelijk bedoelt hij hier dat Simeon en Levi gevochten hebben. Toen ze die stad hebben uitgemoord. Of dat er strijd geweest is met de omgeving. Na die strijd van Simeon en Levi. We weten het niet. Wel weten we dit. Dat Jacob tegen Jozef zegt: jongen, dat stukje grond, dat is voor jou. En wij weten uit het vervolg van de geschiedenis, gemeente, daar is Jozef begraven. Daar mag zijn vlees rusten in hoop. Waarom krijgt hij dit stukje grond? Ik denk van Jacob als een geloofsgetuigenis. Mijn jongen, je hebt een hoge positie gekregen, maar dit is je vaderland niet. Daar is een klein stukje grond, dat is voor jou bestemd. Ik geef het je nu reeds. Daar is straks je graf. Daar zul je begraven worden. De Heere maakt zijn woord waar, dwars door alles heen. Sprekend getuigenis vanuit Egypte, gemeente, om te verlangen naar Kanaan. En mag ik dan besluiten vanavond met de vraag: wat is uw vaderland? Hebt u een klein stukje erfenis? Hebt u een kamertje? Is er voor u een plaats in dat Kanaan dat boven is? Mogen wij weten, ouders, grootouders, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, dat ze daaraan zullen landen als al zullen wij het niet meer meemaken. Kennen wij de troost van het genadeverbond? Want daar gaat het hier om. De troost van het genadeverbond. Wat de Heere doet in Christus, in de lijn van de geslachten, dwars door alles heen. Als je dan terugkijkt naar het leven van Jacob, dan zeg je: het is één grote puinhoop geweest. Wat hebben ze er een boeltje van gemaakt met elkaar? Maar één ding loopt als een gouden draad kaarsrecht door deze geschiedenis. En dat is de trouw van Gods verbond. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Amen.